Romeinen 8. Boven dit hoofdstuk zou je kunnen zetten of schrijven de bevrijding in de vrijheid gesteld. En niet alleen geestelijk, maar ook voor ons lichaam in de toekomst. En zelfs voor de hele schepping. En dit was iets nieuws ook voor de Grieken, die daarom ook spotten met Paulus op de Areopagus, omdat hij de opstanding uit de doden voorspelde en predikte. En de Grieken zeiden dat het lichaam is een graf. En die zagen het lichaam als iets inferieurs. Iets wat niet goed genoeg was. En de Hindoes die prediken dat ook. Dat we eens van het lichaam bevrijd zijn en in het nirvana opgenomen worden. Maar het christendom en ook het jodendom voorspelt een opstanding van de lichamen voor alle mensen. Voor de ongelovigen in de hel, waar ze eeuwig ook een lichaam zullen hebben, en voor de gelovigen in de hemel. Dat we in de vrijheid gesteld zijn, blijkt wel uit vers 2, want de wet, dus niet de wet van werken, niet de wet van de letter, maar de wet van het geloof, hier genoemd de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. En waarom wordt de oude wet zo genoemd? Omdat die de zonde doet opleven en uiteindelijk de dood brengt. En in vers 3 wordt uitgelegd dat de wet eigenlijk maar zwak was. Want die kon ons niet redden, die kon ons alleen maar veroordelen. Maar de Heer Jezus, die gezonden is in wat lijkt op het lichaam van de zonde, is voor de zonde, of wat de zonde betreft, geoordeeld voor onze zonde. En hij heeft wat de zonde betreft de zonde veroordeeld in het vlees. Dus wat wij niet konden, wat de wet niet kon, de zonde veroordelen, dat heeft hij voor ons gedaan. En het gevolg is dat de rechtvaardige eis van de wet, want de wet was wel goed, en is ook goed, vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan zegt hij dat er een tegenstelling is tussen het wandelen naar het vlees en het wandelen naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees en dat leidt dus tot vergankelijkheid. En die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. En nogmaals, tegenover die vrijheid staat de dood, want de gedachte van het vlees leidt tot de dood en de gedachte van de geest is leven en vrede. En dan zegt hij ook dat de bedenkingen en de gedachten van het vlees zijn eigenlijk vijandschap tegen God. Want het is niet aan de wet van God onderworpen, nog kan het vlees dat ook. Het vlees kan zich niet onderwerpen aan de wet van God. Het vlees is vijandschap. En als we vrienden van de wereld zijn, dan zijn we vijanden van God, zegt Johannes. Want wat in de wereld is, de begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en de hoogmoed des levens, die zijn vijandschap van God. En dan legt hij vers 9 uit dat wij niet in het vlees zijn, maar in de geest. Wat de nieuwe mens betreft natuurlijk. En dan legt hij nogmaals uit in vers 10 dat het lichaam dood is en de geest is leven tot rechtvaardigheid. En in vers 11 legt hij uit dat de Heer Jezus, die opgewekt is, ons tot leven zal wekken. En onze sterfelijke lichamen zal hij uit de dood redden. Ook door de geest die in ons woont. En die geest blijft ook in ons wonen, ook wanneer we gestorven zijn. In ons hart, want ons hart, ons verstand, onze geest en onze ziel, die blijven over en het lichaam verteert in de aarde. En daarom zijn we schuldenaren aan God, niet om naar het vlees te leven, maar om naar de geest te leven, volgens vers 12. En dan volgt er iets heel ernstigs in vers 13. Als we naar het vlees leven, dan zullen we sterven. En daar bedoelt die geestelijke dood mee in de eerste plaats. En uiteindelijk de lichamelijke dood, want het loon van de zonde is de dood. Het is daarom heel belangrijk dat je je redding uitwerkt. Want als je naar het vlees leeft, dan ga je geestelijk eraan. En dan in het volgende deel van dat vers zegt hij dat als we de werkingen van het lichaam doden, dan zullen we leven. En elders zegt hij, de werkingen van het lichaam zijn hoererij, ontucht. En dan eindigt hij in dat lijstje met de hebzucht, dat afgodendienst is. En die dingen moeten we eronder, niet alleen eronder houden, die moeten we helemaal vernietigen, zegt hij hier. In het Engels zeg je to mortify. We moeten ze doden, die werkingen van het vlees. En dan vers 14 komt er iets, en 15 komt er iets heel moois. Zij die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen Gods. Er is daarom een verschil tussen kindschap en zoonschap. Als je net tot bekering bent gekomen, dan ben je een kind van God en van de Heer Jezus. Maar als je echt door de geest geleid wordt, dan ben je een zoon van God. Of een dochter. En daarom roepen wij uit Abba, Vader. En Abba betekent eigenlijk, is een Aramees woord voor papa. Papa, vader, zeggen we. En dan in vers 17 legt hij uit, als we kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. En elders zegt hij dat we mede-erfgenamen met Christus van God zijn. Als we tenminste mede lijden, opdat we ook mede verheerlijkt zullen worden. En dan in vers 18 komt ook een troost, dat de tegenwoordige lijden is niet waard om vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan legt hij in de volgende vers uit dat de schepping zucht en onderworpen is aan de vergankelijkheid. En dan voorspelt hij dat de schepping hersteld zal worden. En dat is vooral waar voor het duizendjarig rijk en ook voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die daarna zal gemaakt worden door God. En dan heeft hij het over de openbaring van de zonen Gods en daar worden gelovigen mee bedoeld. Beide uit het Oude als het Nieuwe Testament. Wanneer wij geopenbaard zullen worden dus, dan zal de schepping hersteld worden en de schepping wacht daar ook op. En in vers 21 bevestigt hij dat, dat de schepping zelf bevrijd zal worden uit de dienstbaarheid of de slavernij van de vergankelijkheid. En het zal veranderd worden in plaats van onderwerping of slavernij zal er vrijheid zijn. Bevrijding. Een heerlijke bevrijding staat er eigenlijk van de kinderen van God. De hele schepping zucht. En dat is ook duidelijk, want dieren eten elkaar op en dat was helemaal niet de bedoeling. En waarschijnlijk is dat begonnen na de zonvloed. Voor de zonvloed waren ze allemaal vegetariërs. En na de zonvloed werd ook het vlees ons als voedsel gegeven en ook aan dieren van elkaar. En dan legt hij uit dat wij zelf ook zuchten in onze sterfelijke lichamen. En dat we de adoptie van zonen of het zoonschap verwachten. De verlossing van ons lichaam. We zullen dus voor eeuwig zonen van God zijn. Want we zijn door de hoop gered. En wat wij hopen zien we niet. En daarom verwachten we het door door uithoudingsvermogen zou je kunnen zeggen in vers 25. En de Heilige Geest komt ons te hulp, komt onze zwakheid te hulp. En we weten zelfs niet wat we bidden zullen. Hoe komt dat? Omdat we zondaren zijn, ook als christenen, weten we zelfs niet wat goed voor onszelf is. En daarom bidt de Heilige Geest voor ons en leidt ons en maakt ons ook. En vele christenen zullen beamen dat na vele jaren, wanneer velen van hun gebeden niet verhoord zijn, zullen ze zeggen, ja, God wist het toch beter. Door al mijn lijden heen ben ik toch een beter mens geworden en heeft hij mijn hart veranderd. Als je jong bent een beetje voor je carrière, voor dit en voor dat, en vaak zegt God nee. En hij brengt vaak ellende en moeite en verdriet, bloed, zweet en tranen. En de bedoeling daarvan is dat we niet opstandig worden, maar dat we betere mensen worden. Er is zelfs een gedicht uit Zuid-Afrika die zegt, ik heb niets gekregen waar ik voor gebeden heb, maar toch heb ik alles gekregen wat ik nodig had en waar ik eigenlijk naar verlangde. En dan komt er weer iets moois wat in harmonie is met dit hoofdstuk. Wat zullen we dan zeggen wat deze dingen betreft? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De bevrijding en de eeuwige heerlijkheid wachten ons dus. En dan in vers 32 wordt het nog mooier. Hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons alle heeft overgegeven, hoe zal hij ook niet met hem ons alle dingen schenken uit genade geven? We hoeven dus niet bang te zijn dat we in de eeuwigheid iets zullen missen. Maar we zullen volledig vervuld worden naar geest, ziel en lichaam. En niemand zal ons aanklagen volgens vers 33 en 34. En dan nogmaals, in de volgende verse legt hij uit dat niets deze bevrijding van ons in de weg staat. Wat zal ons scheiden van de liefde van de Heer Jezus? Verdrukking, vervolging, honger, naaktheid of wat dan ook. Of zelfs het zwaard. Niets kan ons scheiden van hem. En in vers 37, dan wordt het nog mooier. Want in al deze dingen zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En wat betekent dat, meer dan overwinnaar zijn? Dat zou je ook kunnen vertalen als we zullen superhelden zijn, superoverwinnaars. Waarom? Omdat we alles door de Heer Jezus zullen overwinnen eens. Vooral wanneer we opgestaan zijn. We zijn dus superhelden. Dat is een mooiere en moderne vertaling dan meer dan overwinnaars. En dan eindigt het hoofdstuk met dat niets ons van deze eeuwige bevrijding en ook al hier op aarde kan scheiden. De wet is vervuld door de Heer Jezus en we leven volgens de nieuwe wet. En volgens die nieuwe wet zijn we geboren uit de Heer Jezus, geboren uit God. En zullen we eeuwig bevrijd zijn. En die bevrijding die kan nu al beginnen. En dat was dan hoofdstuk 8.